Op welke manier ontspant u in het leven?
Hé, hey, dat is een goede vraag. Ja, dat is een goede.
Maar het begint eigenlijk hier. Wat is een gezelschap? Stel, u en iemand die minder radicaal is, mogen allebei Robbie Williams ontmoeten. Wie heeft de grotere kans op een goed gesprek?
Ik heb het. Kijk, de eerste vraag was: wat is een gezelschap?
Ja.
Even kort, een gezelschap. In vroegere tijden kwamen kinderen Gods bij elkaar. Waarvan, toen was je niet zomaar een kind van God. Er moest echt iets van uitgaan. Meestal liepen ze diep in het zwart. En hadden ze echt een talen Canaans die niet meer gehoord wordt. Die je kunt lezen in oudvaders. Die taal in veel pot en dat soort, als het niet vertaald is naar de hedendaagse taal. En het waren hele bijzondere gezelschappen waar hele prachtige dingen uit voorkwamen, maar ook hele dogmatische dingen die verwrongen werden, zeg maar. Dus er zijn ook net zoveel negatieve als positieve, maar dat waren gezelschappen. Dus op een zondagmiddag of op een vrijdagavond kwamen ze bij elkaar, gingen ze met elkaar bidden, Bijbel lezen en alsmaar getuigen over wat God in hun leven deed en wie God was voor hun enzovoort. Dat waren gezelschappen.
Oké, de tweede vraag was: stel, u en iemand die minder radicaal is, dus diegene die deze vraag stelt, die vindt u heel radicaal. Stel u of iemand anders heeft een gesprek met Robbie Williams, wie zou er dan een grotere kans hebben op een goed gesprek? Dus iemand die net zo radicaal is als u, of iemand die minder radicaal is? Wie zou een beter gesprek met Robbie Williams?
Ja, een hypothetische vraag, dat weet je natuurlijk nooit, want deze man is 100.000 keer verschillend. Dus de ene keer zal hij een pet op hebben dat hij niet chagrijnig is en niet vol met drugs zit en niet vol met drank. En dan zal hij misschien beter met de radicalen om kunnen gaan. En de andere keer zal hij dat helemaal niet willen pikken en sluit je mij gelijk de mond en zegt van jij bent achterlijk en idioot, hou je mond dicht. En dan zal hij die andere veel meer kans geven. Dus ik denk dat radicaliteit staat gewoon ook in de Bijbel. Dus als jij Robbie Williams zou willen benaderen, is dat natuurlijk maar op één, dat moet eerst knieënwerk worden. Als jij naar hem toe gaat, zul je eerst heel diep in gebed moeten tot God om te vragen of hij een opening wil geven, of hij het hart van Robbie Williams wil aanraken. Als je dat niet doet, dan is het bijvoorbeeld eigenlijk gedoemd om te mislukken. En dan nog, je weet het nooit, met een artiest weet je het nooit, en zeker met die artiesten niet. Dus het is moeilijk om te antwoorden.
De laatste opmerking is eigenlijk: op welke manier ontspant u in het?
Oh ja, dat vind ik wel een goeie. Moet ik even over nadenken. Tukkies doen. Ik doe veel tukkies. En ik heb fibromyalgie, dat zei ik al. En dan mijn redding is tukkies doen. En dat doe ik dus tussen mijn werk. Als ik het ene huis gekeurd heb en ik moet naar het andere huis, dan heb ik wel eens een kwartier of 20 minuten over. Doe ik mijn stoel achterover. In de winter laat ik gewoon de motor draaien. En dan binnen 2 minuten ben ik weg. Word ik wakker van mijn eigen gesnurk. Zo ontspan ik. En elke avond ga ik 1,5-2 uur in mijn bed. Dat is ook een gigantische ontspanning. En verder heb ik heerlijk geschaatst. 3 dagen. Heel moeilijk af en toe, maar het ging toch. En muziek luisteren kan ik bijna niet. Omdat ik heel veel zelf inspeel. Dus zeg maar, als de ritme niet in het keyboard zit en ik moet toch een lied spelen, dan ga ik het allemaal zelf doen. Dus dan ben ik heel intensief bezig. Hey, wat doet die drummer? Wat doet die basgitarist? En dan ben ik heel intensief bezig met die muziek. Dus als ik naar muziek luister, ben ik eigenlijk altijd aan het werk. Dan ben ik aan het denken, oh, wat doet die bas? Oh, wat doet... Dus ik vind het moeilijk om naar muziek te luisteren. Nou, popmuziek wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Ik kreeg bijvoorbeeld een mailtje over Amazing Grace. Misschien dat we dat samen nog even kunnen zingen. En zingen straks Genade zo groot. En er was een geweldig 4 tenoren werd dat gezongen. Met een doedelzak. Zo ongelooflijk goed. En naar de vocal band die uit Amerika komt, daar kan ik ook me ontzettend bij ontspannen. Misschien kennen jullie die wel. Dat is de, hoe heet die voornaam ook weer? De Kate. Cater Vocal Band. Nou, dat zijn echt de top muzikanten van de wereld, vind ik. En daar kan ik me ontzettend bij ontspannen. En verder voor de rest, zwemmen ben ik mee gestopt. Dat heeft ook te maken met de zonde van voor mijn bekering. Hoe lekker ik dat ook vind, zwemmen, ik kan het beter maar niet doen. Dat is ook weer zoiets, ruk uw ogen uit voordat u, omdat het u ergert. Zo zijn er allerlei zaken, als je je aan zonde overgeeft, waar je later, als je tot bekering komt, mee te maken krijgt, dat je soms dingen, heel normale dingen voor andere mensen uit jouw leven moet doen, omdat jij ermee de mist in gaat. Dus ontspannen, en lezen natuurlijk. Ik lees En ik ben bezig met die lezingen. En wat ik heerlijk vind is om nieuwe nummers in te studeren. Nou, ik denk dat ik het wel behandeld heb. Toch?
Ja, ik denk dat.
Ja?
Ik had nog een vraag.
Moment.
Ik had een vraag.
Heb je hem uitgedaan?
Ja, ik had een vraag over het radicale. U zegt, in de Bijbel moet je heel radicaal zijn. Weet je, bij Jezus zie je dat hij enorm radicaal is. Maar hij heeft de meeste ruzie met de mensen die de wet het meest radicaal nemen. Dus in dat opzicht vind ik het heel moeilijk om aan de ene kant radicaal te zijn, aan de andere kant niet een of andere extremist te worden die zo radicaal is dat hij nog eens eentje thuis heeft.
Heel mooi. Heel goed wat je daar zegt, want dan kan ik het ook uitleggen. Radicaliteit heeft dus absoluut niks met wetticisme te maken. Is het omgekeerde van wetticisme. Radicaliteit in het geloof, radicaal zijn door de liefde van de Heer Jezus. Als het niet vanuit de liefde opkomt, dan is het inderdaad wetticisme. En dan slaat het helemaal nergens op, want dan slaat iedereen mee om de oren. Van jij doet niet wat, hè? Bla bla bla. Maar radicaliteit heeft te maken met het zoeken naar de gemeenschap van God. Als jij gemeenschap van God zoekt, en als je weet wat dat is, want heel veel mensen weten niet eens wat het is om in gemeenschap van God te leven. Dat is dus die omarming van de Vader te voelen. Oké? Als je dat niet weet, dan ben je daar ook niet naar op zoek. Dan leef je als een middelmatige christen van ja, ik lees de Bijbel toch en ik ga toch naar de kerk en ik bid toch. Oké? Maar als je echt de gemeenschap van God ervaren hebt, en daar raak je aan verslaafd. Aan die vrede. Nou, wat ga je dan doen? Ik zei al, als je veel van God wil ontvangen, moet je heel veel laten. Radicaal. Oké? Dus, als je verlangen hebt om veel te vertoeven aan de voeten van de Heer Jezus, en zijn liefde te ervaren, zijn lessen te doorgronden en te krijgen, dan kun je natuurlijk wel voorstellen, als jij naar een film hebt zitten kijken, ik noem maar een voorbeeld, die niet bij God hoort, waar een aantal vloeken in voorkomen, waar een aantal seksscènes in voorkomen, waar een aantal geweldscènes in voorkomen, die alle geboden van God met voeten treden. Enfin, je hebt die film gezien, en je doet hem uit, en je gaat dan op je knieën en je zoekt gemeenschap met God. Wat gebeurt er dan? God is genadig genoeg, en liefdevol en barmhartig genoeg, om jou op dat moment alle liefde en genade en omarming te geven die je nodig hebt. Zo is God. Maar God heeft ervoor gekozen. Dan zegt hij, wees heilig, want ik ben heilig. Blijf in mij, zegt Jezus. Dan blijf ik in jou. Dus als jij anderhalf uur naar de film hebt gekeken, die niet bij God hoort, stap je uit Christus vandaan. En dan mis je Christus ook. Dus radicaliteit heeft alles te maken met de zoektocht naar het beminnen van Christus. Met het liefhebben van de Heere God. Snap je? Dus dat is een heel ander ding als wat jij denkt dat het was. Want die mensen in Israël, dat waren natuurlijk gigantische wetticisten. Die alsmaar wetjes navolgden, maar van binnen waren ze een verschrikkelijk graf. Waren ze allemaal bezig om zichzelf op te hemelen en geld te stelen van de armen. Dat is natuurlijk niet wat ik bedoel. Met radicaliteit bedoel ik dat je ook niet veroordelend bent naar een ander. Als een ander dat niet doet wat jij doet, nooit veroordelen. Nooit zeggen, hé, dat doe je verkeerd of weet ik van wat, ik doe het goed. Nee, dan ben je helemaal op de verkeerde manier bezig. Maar als je radicaal bent, dan zoek je biddend in het woord van God en luisterend naar preken van dominees, waar ook de wereld, die jou de weg wijzen om zo dicht mogelijk bij Jezus te leven en zoveel mogelijk vrucht te dragen. Dat zegt God ook in zijn woord, hè? Dat je vrucht moet dragen. En als je vrucht draagt, dan moet je de sappen van Christus, als het ware ben je in de stam ingeënt. Je bent een takje van Christus. Hè? En als je een takje bent aan die boom, dan moet je de sappen van Christus, dus het levende water, moet je opzuigen. Nou, als jij dat knakje een beetje, takje een beetje knakt, doordat je naar dingen kijkt, luistert en doet die niet bij God horen, dan knak je dat takje. Dan worden er wat baantjes afgesloten, zodat je niet het volle levende water van God kan opdrinken. Dat is het. Dat is radicaliteit.
Persoonlijke vraag is dat, zijn uw vrouw en kinderen ook tot geloof gekomen? En zo ja,
hoe? Heftig. Nou, ik zei al tegen in de pauze tegen iemand, je kunt eenvoudiger een dubbele moord plegen dan tot geloof komen in een gezin waar Satan heer en meester was. Dan geeft u misschien een beeld, een klein beetje een beeld van wat er zich allemaal thuis heeft afgespeeld en soms nog. Maar ik ben natuurlijk gaan bijbellezen en gaan bidden. En ik ben naar de kerk gegaan. En ik ben naar gezinskamp gegaan. Van de gereformeerde gemeente, wat nu inmiddels door allerlei andere kerken wordt bezocht. 200 mensen sluiten zich een week lang op in een resort. En dat is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bij met de Bijbel bezig aan het bidden en aan het zingen. Geen televisie, geen krant. Oh ja, krant is wel RD. Maar verder geen muziek, geen radio. Alleen zelfgemaakte muziek. Geweldig. Allemaal kleine kinderen, schitterend. Heerlijk om daar te zijn. Heb ik mijn kinderen het eerste jaar gelijk mee naartoe genomen. En ik moet zeggen, toen hebben mijn kinderen gezien, die ik absoluut niet opgevoed heb in de vrezen des Heren, wat het was om als jongeren met de Bijbel en biddend op het grasveld liedjes te zingen. Dat heeft ontzettend geholpen. Mijn dochter was 15 geloof ik. 14, 15. En toen huilde ze. Ik zeg, Keekie, waarom huil je zo? Ja, papa, als u uit de Bijbel leest, dan moet ik steeds huilen, papa. Ik heb er verder niet veel aandacht aan geschonken. Maar later is gebleken dat God al in het leven van Keekie bezig was. Dat God dat heeft gebruikt. Keekie ging naar de kerk. En Keekie heeft belijdenis gedaan bij mijn neef. En toen het avondmaal was, en ik al lang aan het avondmaal ging, en wat ik deed vanaf het eerste moment toen ik ging bidden, toen ik bewust werd wat bidden was, toen heb ik op mijn knieën dit gedaan. Elke morgen. Heer Jezus, hier heeft u Keekie. Dan deed ik deze beweging en dan zei ik, Heer Jezus, hier heeft u Paul. Hier heeft u. Ik legde mijn kinderen en mijn vrouw elke morgen daadwerkelijk in de handen van de Heer Jezus. Weet je wat ik ontdekt heb? Dat de Heer Jezus niet zei. Nee, ik ontdekte dat de Heer Jezus al lang met zijn armen wijd stond om mijn kinderen te ontvangen. Want wat is er gebeurd? Keekie was 18 jaar. En zat naast mij. En ik had zo intens gebeden of God mijn dochter wou aanraken. En toen was het avondmaal. En u weet wel, in de gereformeerde gemeente zit iedereen in het donker of bijna pikzwart aan het avondmaal. En mijn dochter die had een wit petje op en een wit jasje aan. Maar de tweede tafel werd mijn dochter opgetild en aan de tafel gezet door God. En toen zat er zo'n witte bloem aan de tafel. Kun je je voorstellen? Zie je het plaatje voor je? Nooit iemand heeft er iets van durven zeggen. Er ging wel een golf van emotie door de kerk. Want wat een God, hè, dat hij niet alleen mij had aangeraakt, maar ook mijn dochter. Wat een onvoorstelbare genade. 2 jaar geleden, mijn zoon Paul, of 3 jaar geleden inmiddels alweer geloof ik, 25-jarige leeftijd, lag hij geknield voor in de Gechem. Is hij ook volwassen gedood? Heeft hij ook moeten getuigen dat de Heer Jezus in zijn leven is gekomen? Dus ook mijn zoon heeft God aangeraakt. Ik heb ze niet opgevoed in de vrezen des Heren. Niet voorgelezen uit de Bijbel. Niet met ze gebeden toen ze kind waren. Ik had het alleen maar druk met mezelf, met muziek en weet ik veel wat. En toch, God heeft zich over mijn kinderen ontfermd. Ik heb ze elke dag in de armen van de Heer Jezus gelegd. De Heer Jezus heeft ze aan zijn hart gedrukt. Wat een Jezus, wat een God. Wat is hij het waard om te dienen? En ook mijn vrouw heeft haar dagelijks leven met God op haar manier. Ook zij gaat naar de kerk. Ze was Rooms-Katholiek en als je eenmaal Rooms-Katholiek bent geweest, dan is het onvoorstelbaar moeilijk om echt helemaal over te gaan naar de andere kant. Want als je vader en moeder, je ooms en je tantes allemaal Rooms-Katholiek gestorven zijn, dan twijfel je heel veel aan de plaats waar je ouders en je familie zijn terechtgekomen. Snap je een beetje hoe moeilijk het is om die overslag te maken? Dat is het antwoord.
Oké, volgende vraag. Hoe kan ik vanuit de uitleggen dat ik zonder te doen alsof ik beter ben, niet meer wil uitgaan?
Ja, dat heeft alles met vrijmoedigheid te maken. Dat ligt er natuurlijk ook aan hoe je bent, of je introvert of extrovert bent. Als je introvert bent is dat natuurlijk wat moeilijker, maar als je extrovert bent en je kunt makkelijk praten, dan moet je op een gegeven moment de beslissing gaan nemen in je leven dat je zegt, oké, ik ben wederom geboren, ik behoor niet meer tot deze wereld en daar kom ik ook gewoon vooruit, wat het ook kost. Kost het al mijn vrienden, kost het mijn werk, God is erbij. God heeft mijn haren van mijn hoofd geteld. Die weet hoe moeilijk dat ook is wat ik nu zeg. Want het is best heftig als je denkt, als ik uit ga komen voor Jezus, als ik uit ga komen dat ik een christen ben, dat ik een wedergeboren kind van God ben, dan kan het zijn dat ik op den duur mijn baan verlies, waar ik zo gek op ben. So what? Als je Gods wil werkelijk gaat doen in je leven, gebeuren er fantastische wonderen, eerlijk waar. Ik kan je wel vertellen, moet je niet verder vertellen hoor, ik heb 3 jaar LTS, hè. Maar ik ben al 16 jaar bouwkundig adviseur, gecertificeerd. Lever ik de meest moeilijke projecten op. Hoe kan dat nou? Al mijn collega's zijn HBO, architecten, aannemers. Dat zijn allemaal collega's. Ik heb 3 jaar LTS. Maar ik heb wel dag en nacht gebeden of God mij werk wil geven. Wat precies bij mij past. En dat heeft hij gegeven. Zelfs elk detail van mijn werk. Het omgaan met mensen. Het keuren van huizen, daarmee bezig zijn, dat is precies wat bij me past. Ik zit veel in de auto, dat vind ik ook heel fijn. Kan je veel luisteren naar preken, kan je veel met God bezig zijn. Kan ik altijd terugtrekken, ik hoef niet in een keten zitten, want als ik in een keten zit, dan preek ik. Sommigen vragen mij wel eens in de keten, nee, dat moet je me niet doen. Waarom dan niet? Ik zeg, nou laat maar. Ik heb wel eens in een keten gezeten, maar binnen 2 minuten ben ik aan het preken. Want doet iemand een vloek, of die doet een gore bak of wat dan ook, en dan ga ik preken. Dan zeg ik, hé joh, weet je wel wat je aan het doen bent. Of als ze het over Jezus hebben, dan zeg ik, hé, ken je die ook? Geweldig joh. Heeft hij jou ook al gered? Ja, dan is natuurlijk gelijk de sfeer weg in de keten. Dus dan zitten ze de volgende keer niet meer op je te wachten. Dus ik heb ervoor gekozen om gewoon niet meer naar een keten te gaan. Want ik kan sommige dingen ook gewoon niet aanhoren natuurlijk. Dat vind ik ook hartstikke moeilijk. Die scheid je dan wel af. Maar goed, dat is ook een consequentie. Zijn, als je echt radicaal christen wil zijn, in je werk, in je kerk, in je huis, met je vrienden, dan kost het niet wat, maar dan kost het je eigenlijk alles. Maar als je die omslag gaat ervaren, wat God je daarvoor teruggeeft en hoe hij je leven gaat leiden en hoe hij dingen in je leven organiseert, ja, dat is zo'n geweldig avontuur. Dan kan ik je echt van harte aanraken. Laat alles achter je en volg Jezus, echt. Echt waar. Het klinkt overdreven, maar dat is het gewoon.
Ik heb de Heer Jezus leren kennen, maar het lukt de duivel heel goed om door.
Nou, het feit dat je opschrijft dat je de Heer Jezus kent, is al een toonbeeld van dat je daar in ieder geval niet over twijfelt. Dat is geweldig, dat je dat durft op te schrijven. De Satan, die zal altijd, iedereen die hier zit, die heeft een karakter. Die heeft een als het ware, we hebben Efeze laten lezen. Hè? Dan hebben we dat je een panzer of dat je iets aan moet trekken, zodat je de vurige pijlen van Satan kunt ontwijken. Nou, Satan doet niets anders dan zoeken of hij een plekje kan vinden in jouw leven waar hij je kan pakken. Nou, bij de een is het roken, bij de andere is het drinken, bij de derde is het films kijken, bij de vierde is het roddelen, bij de vijfde is het te veel eten, nou noem het maar op. Nou, bij degene die dit briefje heeft geschreven, heeft hij ontdekt dat hij misschien bij al die dingen niet terecht kan. Dus wat doet hij? Gaat hij twijfel zaaien. Doet hij continu, zaait hij twijfel in jouw hoofd. Ik raad je aan om specifiek op dit item elke dag voor Gods aangezicht te brengen en zeggen, Heren, de Satan gooit in mij een twijfelgeest, want het is een demon, hè? Een twijfelgeest. Heere Jezus, u is gegeven alle macht op hemel en aarde. Wilt u die strijd opnemen? Want ik kan het niet. Ik ga onder. Dat is het enige wat ik je aan kan raken. Ik doe dat ook elke keer opnieuw, elke dag opnieuw. Vraag ik de Heere Jezus, u is gegeven alle macht op hemel en aarde. En ik ga soms ook ergens onderdoor. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Ik ben toch een kind van God, dat mag mij toch niet meer overkomen. En het overkomt me wel. Vreselijk, schaam me dan dood. En toch gebeurt het. Je bent niet de enige.
Als je bekeerd bent, bid je en lees je alleen maar uit de Bijbel. Dan haalt God de duim op je heen weg. Hm. En wat dan? Daar heb ik geen antwoord op gekregen. Hm. Dus als je bekeerd bent, u zei het gewoon, ja, we zijn in de lezing van in het begin, zeg maar, het God is waar. Dus nu kom je heen naar de duim.
Ja. Oh, oké, okay, ja.
En langzaam zeg maar, niet het bijna. Dus,
ja.
En
oh ja, dat is, kijk, die eerste omtuiging, dat noemen ze de eerste liefde. Dat moet jullie toch bekend in de oren klinken. Als je wederom geboren wordt, dat je in de eerste liefde bent, hè? Dan is alles alsof, ja, Dat is onvoorstelbaar. En dat kan niet zo blijven. Waarom niet? Omdat wij vruchtbaar moeten zijn in het koninkrijk van God. En als je in die eerste liefde bent, ja, dan kan je heel veel dingen niet begrijpen. Begrijp je niet dat een ander kan vallen in de zonde en dat een ander, weet ik van wat. En dan ben je echt helemaal geconcentreerd op God en op jezelf en op de verhouding. Maar God die haalt je omtuiging weg, maar met één doel, zodat jij vruchtbaar gaat worden in zijn koninkrijk. Want jij moet namelijk de wereld weer in. En als alle christenen in die heerlijke omtuiging zouden blijven, lekker in een leunstoeletje, lekker dicht bij God. Ja, dan werd er geen vrucht meer gedragen naar buiten toe. En wij zijn de Bijbels voor de heidenen om ons heen. De wereld die laat God los. En ook ja, overal in Barneveld en in Emmeloord waren ook dus steeds meer mensen die uit de kerk weggaan. En steeds meer God de rug toelaten. Toekeren. Dus hoe belangrijk is het niet dat wedergeboren christenen die Jezus kennen en daar elke dag mee leven, de geur van de Heer Jezus verspreiden. Dus dan moet die ontuiging weg. En dat is dus de opdracht. Wij moeten zijn getuigen zijn. Gij zult, dus Jezus zegt niet, als het uitkomt dan mag je mijn getuigen zijn. Nee, je zult mijn getuigen zijn. En de ene doet het met woorden en de ander doet het met daden. Sommigen met beide. Ja, moet je gewoon terug praten. Oké, doe ik even voor de microfoon.
Maar hoe zie je dat dan precies met die keet? Want daar begon je natuurlijk net mee te zeggen. Van in die keet kun je dan juist ook getuigen. Want dat is juist dan de wereld. Maar dan ga je dan toch juist weer terugtrekken in je eigen wereld.
Ja, dat doe ik voor mijn eigen bescherming. Je kunt zeggen, nou dat is misschien niet goed. Maar ik heb ook de rust nodig. Dus het is tweeledig. Dat is geen flauwekul, maar dat is echt zo. Als ik een woning oplever, dan ben ik 1,5-2 uur continu aan het woord. Oké, okay, ik leg de hele installaties uit hoe de woning in elkaar zit en wat er gebeuren moet. Dan ben ik echt helemaal... En dan om in een keten te gaan zitten, dan ga ik weer. Want ik hou me nooit stil. En dan komt er nog eens een keertje bij dat ik hun hele wereld verstoor. En dat doe ik vaak maar één keer en de volgende keer word je niet meer uitgenodigd. Dus dat weet ik gewoon. Dus wat doe ik? Maak ik van 2-1 en dan zeg ik oké, ik kom niet in die keten. En ik kom aan mijn rust. En meestal ga ik dan even achterover. En kan ik de volgende keuring weer aan. Lichamelijk zeg maar. Dus het heeft uiteindelijk twee oorzaken. Maar je hebt een beetje gelijk. Eigenlijk zou ik gewoon elke keer in een keet moeten gaan zitten. En hopen en wachten tot God mij de kans gaf. Dat ik de geur van de Heer Jezus kon verspreiden. Heb je helemaal gelijk in. Oké?
Corrie B.
Hij gaat bij jou als man uit, hè?
Ja. Ik hoor u best vaak zeggen, je moet dit en je moet dat. Wat blijft met christelijke vrijheid dan?
Dat moeten, denk ik, dat je dat niet helemaal dan goed hoort. Want ik denk dat ik dat niet echt zo expliciet gezegd heb, op die manier zoals jij het bedoelt. Want bij God moet je helemaal niks. Je moet voor God helemaal niks. Weet je dat? Ja, maar dan in een andere context. Want ik weet, en dat laat ik ook doorschemeren in mijn lezingen, dat van God moet je niks. Helemaal niks. God, als jij naar de hel wil gaan, dan zegt God, ga maar. Je moet helemaal niet naar de hemel. Hij wijst je de weg naar de hemel. En hij heel graag wil die dat je niet naar de hemel gaat. Want hij heeft geen lust in de dood van een goddeloze, staat er in de Bijbel. Dus God heeft er geen lust in dat je verloren gaat. Maar je moet van God helemaal niet geloven. Dat moet je helemaal niet. En voor mij, ja, wie ben ik om dat te moeten? Dus dat als ik moeten gebruik, dan bedoel ik misschien wel dat dat een gevolg is van het zoeken naar heilig leven van God. En radicaal zijn. Snap je? Dat koppel ik aan elkaar. Oké? Okay? Toch? En toen? Slang zat? Hou me vast, als je wil.
Maar als het geeft hier, dan is het toch niet moeten, maar dan is het toch willen?
Ja.
Maar dan het moet het toch niet. Er ligt een nadruk van een beetje negatief voelt.
Ja, als dat overgekomen is, dan dank ik je daarvoor dat je dat opmerkt. Want dan wil ik dat absoluut rechtzetten. Ik wil absoluut hier niet leggen van moet dit en moet dat. Inderdaad, zoals jij zegt, als de geest van de liefde in je werkt, dan is het helemaal geen kwestie van moeten. Dan doe je het uit liefde voor God. Dat is wat je bedoelt?
Ja.
Oké, okay. Nou, als ik dat dan, die indruk heb gewekt, sorry, dat is niet mijn bedoeling, echt niet. Vergeef me. Dus als ik het over moeten heb, bedoel ik misschien net iets anders dan jullie opvangen. Zo moet je, zoals de communicatie best heel, heel moeilijk, want ik zeg natuurlijk heel veel. En dan heb ik daar een beeld bij van wat ik zeg. En dan denk ik dat jullie hetzelfde beeld hebben, maar nu blijkt dat jullie een ander beeld erbij hebben.
Sorry. Ik dacht misschien is het ook, zeg maar, u haalt ook wat vaak aan, zeg maar, in de Bijbel wordt relatie met God, is natuurlijk een liefdesrelatie. Zo, dus ook denk ik, met een man en vrouw, vriend, vriendin, dan moet je ook niks. Maar
nee,
zeg maar, het is wel vanzelfsprekend dat, dat is misschien wat u meer bedoelt.
Nou, ik bedoel eigenlijk meer, als je water uit de kraan wil halen, dan moet je de kraan openzetten. Zo bedoel ik het eigenlijk. Snap je? Ja. Zo bedoel ik het. Kijk, want als je die kraan niet open doet, dan krijg je geen water. Nou, zo bedoel ik het. Oké. Okay.
U zei net dat van God hoef je niet per se te geloven.
Nee.
Maar zijn oproep is in de Bijbel toch heel duidelijk. De hoofdboodschap van Jezus, boodschap hier op aarde is van geloof en bekeert u.
Ja, maar we hadden het net over moeten.
Ja, maar dat moet ook toch?
Nee. God heeft niet het moeten in de Bijbel. Absoluut niet. Het is een liefde. Als ik tegen jou zeg, jij moet van hem houden. Dan zeg je, ja, kom zeg. Maar als jij uit liefde van hem gaat houden, dan is het wat. Zo is bij God ook. Right?
Okay, we gaan naar de laatste. Klaar? Het is een hele uitgebreide. Ik ga maar gewoon te lezen. Open internet. .com. Voor mij staat het. Hoe tof is het dat je jezelf kunt bedwingen. Je kunt het ook zien als een beproeving. En dan staat er dan snel tegenbij. Ik denk juist dat je het jezelf moeilijk maakt. Als je het aanschaft, dan wil je juist wat je niet kunt. Mensen eigen toch?
Ja.
God helpt om jezelf te behoeden.
Maar soms ook niet. Kijk, open internet is natuurlijk voor iemand die, ja, die daar heel goed mee om kan gaan. Fantastisch. En die niet verslaafd is geweest aan pornografie. Of aan verkeerde muziek. Of aan, nou, je noem het maar op. Als je dat, want dan kan je natuurlijk allemaal bij open internet, kan je dat zo, pap, twee klikken en je hebt het. Nou, als je ergens aan verslaafd bent geweest, echt aan verslaafd bent geweest. En je komt tot wedergeboorte, tot bekering. Dan zit die verslaving nog in je hoofd. Er hebben dus 12 mensen een half jaar lang zijn bij elkaar gekomen, omdat ze alle 12 verslaafd waren. Er waren 6 christenen en 6 niet-christen. En ze hebben ontzettend veel aan elkaar gehad. En er waren professoren bij en hersenspecialisten. Ze zijn tot de ontdekking gekomen, als je een verslaving opbouwt, dan bouw je een soort plekje, daarom heb ik het als een chipje genoemd. Maar dan heb je een plekje in je hersenstam, waar dus alle gegevens van de verslaving in komen te zitten. Ook al stop je met de verslaving, die hele gegevenspatroon, dat hele fabriekje zit er nog. Dus als jij na 20 jaar weer een pilsje aanraakt, paats, gaat die hele fabriek, staat in één keer weer op stoom. Hoef je al die voorgeschiedenis niet meer te leren. Nee, het is in één keer weer voor elkaar. Dus dat is verslaving. Dus dat is zo. Daarom waarschuwde ik daartegen. Nou, als je dat nu hebt. Oké? En je hebt dan open internet. En je toetst de verkeerde toets aan. Er was, ik kan me haast niet voorstellen, maar er schijnt een vader, en dat is jaren geleden, was dat met een debat in Utrecht, voor weet ik veel wat. Toen zei er een vader, was samen met zijn zoon, zocht hij iets op de Statenvertaling, en toen kreeg hij een porno-site. En dan kwam hij niet meer uit. Kun je je voorstellen? Dus eruit, dan, nee, dan kom je niet meer uit. Gevangen. En leg dan je vrouw maar eens uit. Of een dominee met open internet, toevallig een verkeerd tikje, komt net de ouderling van de week binnen. Ja, ik heb een verkeerde ding aangetoetst hoor. Zie je voor? Voor je? Hoe dat? Nou, dan zeg ik, een dominee met een open internet, dat kan gewoon niet. Dat is als het ware lopen op de snijkant van een mes. En als anderen daar anders over denken, als jullie, is er hier iemand die daarvan wil getuigen, dat hij open internet heeft en dat hij gigantisch op zijn platte valt? Is er iemand die dat durft hier? Ja, hier, nou. Hij steekt zijn vinger op. Dat is eerlijk. En er is er nog eens. Hier. Wat zegt Jezus dan? Radicaliteit. Ruk uw ogen uit als u dwerg. Over radicaliteit gesproken. Hij bedoelt natuurlijk niet dat je je ogen uit moet drukken. Dat bedoelt God niet. Want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Die mag je niet beschadigen. Dus wat bedoelt de Heer Jezus? Weghalen. Ik ken jongeren die hun mobieltje moeten inruilen. Die moeten hun smartphone wegdoen. En die gaan alles van de computer afhalen. Die laten iemand meekijken. Elke stap die ze op de computer zetten. Plus kliksaven en van alles. Die hebben alles nodig om er maar vanaf te komen. Want pornografische verslaving is een onvoorstelbaar sterk monster. Een gruwelijk monster. Waar heel moeilijk vanaf te komen is. En nogmaals. Stel, jaren heb je overwinning en je valt dan één keer ergens dat je weer zoiets ziet, kan zijn dat de hele zaak van voren af aan weer begint. En dat is het verschrikkelijke met verslaving. En daarom, waarschuwing, zie het in. Denk niet van, nou, ik ben jong en straks dan doet het allemaal weg, maar ik wil gewoon nu kennis nemen van al deze dingen. En daarom is bijvoorbeeld YouTube is zo'n ontiegelijk vreselijk wapen van Satan. Want ik had laatst een lezing met allemaal jonge kinderen. En we kwamen tot de conclusie dat kinderen van 9, 10, 11, die zaten dagelijks naar porno te kijken. Maar die wisten niet eens dat het porno was. Wat denk je wat de Satan bij die kinderen doet? Die maakt ze helemaal klaar om totaal verslaafd te worden straks. Oké? Maar YouTube. En alles wat ze maar bedenken kunnen krijgen ze erop. Nou, dat is de tsunami van ongerechtigheid die over deze wereld gaat. En het begint bij jonge kinderen, 8, 9 jaar. En ze zijn de dag en nacht mee aan het kijken. Waarschuwing, jullie wat jullie nu horen, neem dat mee. Als je het in je omgeving, in je gezin, bij je broertjes en je zusjes. Ga eens met ze praten, ga eens met ze bidden. Leg het voor de Heer neer. Jongens, echt, doe het. Wees mijn ambassadeur. Neem het mee naar huis. Denk niet van die vreugdeel die hebben wat verteld. Doe er iets mee en neem het mee en ga ermee aan het werk, biddend. Dan heeft het zin dat ik hier geweest ben.
Oké. Ik laat de vraag over de christelijke muziek even open. Die kan de vraag stellen, misschien vast even persoonlijk stellen. En dan de laatste. God heeft ons naar zijn beeld geschapen, dus willen we aanbeden worden? Zou je?
Ja.
God houdt niet van artiesten, want die willen aanbeden worden. Dus, vraagteken. Hoe zit dat volgens u?
Nou, hij houdt wel van de mens, artiest. Maar niet van de artiest. Dat moest ik dus even verhelderen. Dus natuurlijk houdt hij van een... Hij houdt zo ongelooflijk veel van de mens in de artiest. Zo gigantisch. Dat het liefste wat hij had, heeft hij uit zijn hart gescheurd. En heeft hij in de maagd Maria laten geboren worden. En 33 jaar over deze aarde laten wandelen. En hij heeft hem aan een kruis gespijkerd. Zo ongelooflijk veel houdt hij van de mens in de artiest. Maar de artiest, die zijn eigen eer zoekt, daar kan God niet van houden. Dat bedoel ik. Ja, als een christelijk artiest. Een christelijk artiest is. Aan wie geeft hij dan de eer? Aan God. Begint hij met God? Leest hij? Zingt hij over God? Bidt hij over God? En sluit hij af met God? Dat is mijn ervaring met christelijke artiesten. En dan kunnen ze best heftige muziek maken. Dat je denkt, weet je wel. Heb ik dan een beetje moeite mee. Maar ach, daar ben ik ook wel helemaal overheen. Ik zie fantastische getuigenissen van mensen die behoorlijke harde muziek maken. En dan denk ik, joh, wat het mijn getuigenis zo was. Snap je? Dus dan, ja, daar ben ik ook mee opgehouden om daar grenzen te trekken. Want wie ben ik om daar een grens te trekken? Dan zeg ik, nou, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar als zo iemand een geweldige getuigenis op een avond legt waar mensen tot bekering komen. Ja, wie ben ik dan om daar wat van te zeggen?
Dat is gelijk het antwoord op de vraag die ik over
die
had geslagen. Wanneer er een christelijke muziek soort en dan komt er gelijk die met een pum, met al hard rock, alles om.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik heavy metal en hard rock. Sommige nummers vind ik net of heel China tegelijk de vuilnisbakken buiten zet. En dan denk ik van nou, dit noem ik dus echt geen muziek. En hoe kan je God daarmee verhogen? Want in Filippenzen staat alles wat lieflijk is, alles wat wel luidt. Weet je die tekst, hè?
Ja.
Nou, dan, dat is wat God aangenaam is. Want God is natuurlijk ook een God van harmonie. En een God van, ja, kijk maar zo om je heen wat alles harmonie is. En als je dan muziek hebt wat zo tegen harmonie en wat zo'n lawaai en zo'n scheurende, waarvan je het gevoel hebt of je helemaal uit elkaar gescheurd wordt, dan denk ik, ja, had jij een vraag nog? Mag dat nog?
Ja, dat is de laatste.
De laatste.
Wat vind je van gospel?
Geweldig. 10 jaar geleden vond ik het van de duivel. Hoe vind je die? Erg, hè? Maar ik leer. Ik leer. Nee, weet je wat gospelmuziek is? Gospel betekent Wat betekent dat? Nou, goede nieuws. Dus als je gospelmuziek brengt, breng je het goede nieuws. Nou, als je een grote groep mensen kunt bereiken met het goede nieuws, oftewel de boodschap uit de Bijbel, als je dat kunt laten op de wagen van muziek kan laten rijden, is toch geweldig? Alleen, niet alle gospelmuziek is de gospelmuziek waar wij het over hebben. En dat is moeilijk en dat zou je... Kijk, als jij bepaalde muziek luistert, waar het woordje gospel op staat, en je kan tijdens het luisteren aan die muziek niet bidden, niet Bijbel lezen, en je wordt er onrustig van, dan kan je gevoeglijk aannemen dat je naar muziek zit te luisteren wat misschien niet goed voor jou is met je omgang met God. Snap je? Want daar gaat het om, hè? Gaat het weer om die gemeenschap en die omgang met God, die is zo belangrijk en die kan zo snel verstoord raken door allerlei dingen waar we het vanavond over hebben gehad. En als je echt van de Heere God gaat houden, omdat je ziet dat Hij zo van jou houdt, dan kan het niet anders dan dat je dag in dag uit aan het zoeken bent om die gemeenschap zo lang mogelijk goed te houden. En dat is al een ongekende opdracht, tenminste voor mij. Ik weet niet hoe die bij jullie is, maar voor mij is dat in ieder geval bij jou. Vertel eens wat.
Ja, ik wou net
gaan afronden. Oké.
Ik zat halfwege dat ik had te denken, best wel wat dingen zeg maar die je noemt, die ik zelf ook niet alles en ook in andere mate. En grappig is dat we ook dezelfde beleidingstekst hebben, dus dat
is okay. Dat is heel apart.
Dat is ook mooi.
Ja.
En wat was je vraag aan mij?
Hoe is het met jou? Ik bedoel, jouw gevecht in het leven om rein heilig voor God te blijven. Ik bedoel, is het voor jou wel makkelijk? Of fiets jij er zo doorheen? Of,
ja, soms als ik andere verhalen, dan denk ik dat is van wel. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Meestal gaat het dan volgende dag fout.
Ja.
Maar, ik weet wel, zoals bijvoorbeeld porno over internet, dat is voor mij eigenlijk geen...
Geen issue.
Nee,
halleluja, geweldig.
Ja,
daar mag je heel, heel dankbaar om zijn.
En ook bijvoorbeeld drank, dat is voor mij een heel groot issue geweest, maar dat is nu ook voorbij.
Ja.
Maar ik denk wel dat voor mij is het allerbelangrijkste dat ik elke dag met God begin.
Mm-hmm.
Daar bij de tijd van ik me helemaal op God richten. Dat is denk ik de enige manier omdat het zo gaat, zeg maar.
Mm.
Dat het niet iets is wat je zelf kan doen, maar het enige wat voor mij telt is om op God te richten en daarmee al die slechte dingen zeggen, dan kijk je dan gewoon.
Ja, precies.
Dat mag ik u vragen met ons
te eindigen
en dan gaan we daarna.
Liederen zingen nog.
Dan kunnen de mensen die willen, die kunnen naar huis en dan de rest kan beter zien.
Ja, prima. Zullen we ons verootmoedigen voor de almachtige schepper van de hemel en aarde en ook bedenken, te proberen te bedenken tot wie wij ons richten. De eeuwige God die er altijd al is geweest, die tegen de sterren heeft gezegd, daar ga jij staan, daar ga jij staan. En ik noem je allemaal bij naam. Miljarden sterren, die God die het heelal heeft geschapen, die zijn het liefste wat hij had, gegeven heeft om ons te redden. God die zo groot, zo heilig en warmhartig is. Je gaan we danken. Trouwe Vader in de hemel. We komen voor uw heilige aangezicht, Heer. En we hebben geen idee wie u bent. Ja, een klein beetje. Door het lezen van uw woord. En wij smeken u. Wilt u met uw heilige geest. Uzelf meer en meer openbaren. Door uw woord. Want dan alleen, Heer, dan kunnen we u leren kennen. En door prediking en door mensen die dicht bij u leven en die getuigen, mogen we u meer en meer leren kennen. Geef dat er een groot verlangen is om dicht bij u te leven en om vruchtbaar te zijn. En heren, dat kan alleen als we afstand doen van zaken die ons bij u vandaan trekken, die ons bij u vandaan drijven. En heren, als we eerlijk zijn naar onszelf, dan weten we in heel veel dingen dat het ons niet dicht bij u brengt. Dat wij niet meer van u leren. Dat we niet meer met honger in uw woord leren en lezen. Heere, geef dat deze avond er toe mag bijdragen. Heere, dat u met uw liefde en uw genade in de harten van deze mensen, dat u ze aanraakt. Om ook te gaan jagen naar een heilig leven. Want dan zijn we vruchtbaar en dan geven we een geur van de Heer Jezus af. In de supermarkt, op straat, op het werk, op school. En dat kost ons wat. Want dan word ik me soms uitgekotst door andere mensen. En met de nek aangezien, heren. Maar dan hebben we een groot loon in de hemel als we om Christus wil schande en schade lijden. Heer, maar geef ons dat. Geef ons die moed. Geef ons die kracht om dat te doen. Zodat er een volk overblijft in de wereld. Die staat te wachten op de Heer Jezus. Maranatha, dat de Heer Jezus terugkomt. Heer, dat u toch nog geloof vindt. Want u zegt, zal ik nog geloof vinden op deze aarde? Heer, mag het dan zijn in deze groep. Bedanken u dat we hier mochten zijn vanavond. Bedanken u dat u erbij was, Heer. Dat we dingen mochten zeggen. Dat we mochten voelen dat uw leiding er was. Dank u wel, heren. En heren, wilt u ook al hetgeen wegnemen wat er niet naar uw wil was. Heren, wilt u de groep die dit organiseert heel bijzonder zegenen. Geef dat ze bij elkaar mogen blijven in liefde. En dat er nog veel van dit soort avonden gegeven mogen worden. Zodat nog veel jongeren worden aangeraakt. En ook dat deze jongeren naar hun plaats gaan. En hetgeen dat ze leren aan anderen weer mogen overbrengen. Heren, zo bid ik u om uw zegen, om uw genade, om uw liefde en om uw barmhartigheid. Heren, we geven ook aan en we zeggen u dat we het niet verdiend hebben. Maar gelukkig heeft er een kruis gestaan op Golgotha. Jezus heeft gezegd, het is volbracht. En toen had hij het verdiend voor ons. Heren, dank u wel voor zoveel liefde. Dank u wel voor al uw genadegaven. Dit alles bidden wij u in de machtige naam van de Heer Jezus uit genade. Amen. Nou, dank jullie wel. En voor degenen die nog blijven, gaan we nog zingen. En tot de volgende keer. Oh ja, en dan hoop ik dat jullie allemaal veilig thuis komen. Had ik ook nog moeten bidden. En ja, tot de volgende keer. Hartelijk bedankt.